Goedemiddag broeders en zusters, u luistert naar de kerkradio van de Zuidhovenkerk. Mijn naam is Jacqueline de Toy en ik zal de liturgie van vanmiddag met u doornemen. Vanmiddag gaat dominee W.W. Nijdam uit Alblasserdam ons voor. De organist van vanmiddag is Harry van de Velde. We beginnen de dienst met welkom en mededelingen en zingen daarna Psalm 138. Psalm 138, vers 1 en 4 uit de Oude Berijming. Psalm 138, vers 1 en 4 uit de Oude Berijming. Na stil gebed, votum en groet zingen we Psalm 121. Psalm 121, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 121, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Daarna volgt het gebed en de eerste schriftlezing. Na de eerste schriftlezing zingen we uit Psalm 106. Psalm 106, vers 9, uit de Nieuwe Berijming. Psalm 106, vers 9, uit de Nieuwe Berijming. Daarna volgt de tweede schriftlezing en zingen we Psalm 56. Psalm 56, vers 6. Uit de Oude Berijming. Psalm 56, vers 6 uit de Oude Berijming. Daarna volgt de verkondiging en zingen we daarna Schriftberijming 22. Schriftberijming 22, vers 1, 2, 3 en 4. Schriftberijming 22, vers 1, 2, 3 en 4. Daarna volgt het dankgebed en voorbeden en de inzameling van gaven. Dan zingen we gezang 147. Gezang 147. Vers 1 en 4. Gezang 147, vers 1 en 4. Daarna volgt de geloofsbelijdenis. En tot slot zingen we dan gezang 147, vers 6. Dus eerst gezang 147, vers 1 en 4. En na de geloofsbelijdenis tot slot gezang 147, vers 6. De schriftlezing... De eerste schriftlezing is uit Hosea 11. Eerste schriftlezing, Hosea 11. De tweede schriftlezing is uit Matteüs 2. Matteüs 2, vers 13 tot en met 20. Matteüs 2, vers 13 tot en met 20. En de tekst voor de afkondiging is Matteüs 2, vers 15. Matteüs 2, vers 15. Dus we beginnen de dienst met het zingen van Psalm 138, vers 1 en 4 uit de Oude Berijming. Na votum en groet Psalm 121, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Na de eerste schriftlezing zingen we Psalm 106, vers 9 uit de Nieuwe Berijming. Na de tweede schriftlezing zingen we Psalm 56, vers 6 uit de Oude Berijming. Na de verkondiging schriftberijming 22, vers 1 tot en met 4. En tot slot zingen we gezang 147, vers 1 en 4. Daarna de geloofsbelijdenis, tot slot vers 6. De eerste schriftlezing is uit Hosea 11. De tweede schriftlezing uit Matteüs 2, vers 13 tot en met 20. En de tekst voor de afkondiging is Matteüs 2, vers 15. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders, zusters, jongens en meisjes, jongeren, gasten in ons midden, allemaal hartelijk welkom. Er zijn geen mededelingen deze middag en we gaan beginnen met het zingen van lied Psalm 138 vers 1 en 4 in de oude berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren roept, In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente samen zingen Psalm 121, Nieuwe Berijming, de versen 1 en 2. Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Heere. En wat verder volgt, Psalm 121, Nieuwe Berijming, de versen 1 en 2. Laat wij vragen om God zegen over de verkondiging van zijn woord. Heere onze God, wij mogen u weer heel hartelijk dank zeggen dat u ons ook vanmiddag weer als gemeente op deze plaats samenbrengt. We mochten zingen en ook verder mogen zingen tot eer van u. Straks onze voorbeden mogen opzenden. Maar allereerst ook weer mogen stilstaan bij wat u in uw woord tot ons te zeggen hebt. Als het ook vanmiddag weer mag worden gelezen en ook mag worden uitgelegd en verkondigd, dan vragen wij u of u uw zegen daarover ook wilt geven. Wilt u ons door uw Heilige Geest altijd weer leiden om uw woord ook goed te begrijpen en te verstaan, om de boodschap ervan te verwerken voor onszelf in ons eigen hart en leven? Wilt u dat aan ons geven als volwassen gemeenteleden, maar ook de jongeren en ook de kinderen in de kerk? Heere, wilt u tot ons allen altijd weer spreken door uw woord? Laat dat, ook al heel jong, een lamp voor onze voet mogen zijn Een licht dat ons levenspad verlicht. Dat als we vragen wie u, o God, eigenlijk bent. Of wat wij mogen en moeten doen in het leven. En allerlei andere vragen, dat u ons daarop antwoord geeft uit uw woord. Daar zeggen wij u hartelijk dank voor. Dat u ons niet in het duister laat rondtasten. Dat zou het geval zijn als u zich niet had bekendgemaakt in de Bijbel. Maar we danken u, Heere, dat u woord hebt gegeven. En laat het zo ook in ons leven mogen functioneren. Als we nog zonder u zouden leven, dat het dan voor het eerst zo mag worden in ons leven. Maar toch ook, Heere, dat het steeds meer zo mag zijn. Wilt u woord gebruiken ook tot opbouw van het geloof en om ons verder te leiden. Heere, zoals ieder van ons dat nodig heeft, tot bemoediging, tot vertroosting en soms ook tot waarschuwing en vermaning. Heere, zoals ieder van ons dat nodig heeft, wilt u het zo gebruiken. We vragen u dat, Heere, voor onszelf en voor alle plaatsen waar u ook vanmiddag en vanavond uw gemeente samenbrengt rondom uw woord. We vragen u ook voor hen die met ons kunnen meeluisteren. Wilt ook hun uw zegen geven in al hun omstandigheden. En ook anderen die verhinderd zijn met ons samen te komen. In het bijzonder de langdurig zieken en de ouderen. Maar ook mensen die van uw dienst zijn afgedwaald, geen behoefte meer hebben naar de kerk te gaan. Heer, wilt u hen alsnog ook overtuigen en trekken tot u. Heere, wij hebben zoveel te vragen aan u. Maar we zeggen u dank, Heere, dat u het ook hebt gezegd in uw woord. Dat we ook met alles tot u mogen komen in het gebed. Wil ons dan uit genade horen. Alleen op grond van Jezus verzoenend sterven. Amen. Laten wij gemeente het woord van God lezen. Allereerst uit Hosea 11 en straks uit Matteüs 2. In Matteüs 2 wordt een tekst aangehaald die te vinden is in Hosea 11. Het eerste vers namelijk van Hosea 11. Daar zegt de Heere: toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hoe meer men hen riep, des te meer dwaalden zij weg. Aan de Baals offerden zij en aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers. En ik leerde Efraïm lopen, ik nam hen op mijn armen. Maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Met mensenbanden trok ik hen, met koorden der liefde. Ik was hun als degenen die het juk van hun kinnebak hieven. Ik neigde mij tot hem, gaf hem te eten. Zal hij niet naar het land Egypte terugkeren? Ja, Asser zal zijn koning zijn, omdat zij geweigerd hebben zich te bekeren. Het zwaard zal zijn steden treffen en zijn grendels vernietigen en verteren, wegens hun overleggingen. Ja, mijn volk volhardt in het afdwalen van mij. En al roepen zij tot hem omhoog, hij zal hen geenszins opheffen. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, u overleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, u maken als Seboïm? Mijn hart keert zich om in mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen, ik zal Efraïm niet verder verderven. Want ik ben God en geen mens, heilig in uw midden, en ik zal niet komen in toorngloed. Zij zullen achter de Heere aangaan, als een leeuw zal hij brullen. Wanneer hij brult, dan zullen zonen uit het westen bevend komen. Zij zullen bevend komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Asser. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, luidt het woord des Heren. Als antwoord gemeente op deze eerste schriftlezing willen we samen zingen Psalm 106, de Nieuwe Breiming, het negende vers, waar er over gezongen wordt dat Israël steeds weer van de Heren afweek, ondanks zijn hulp. Psalm 106, nieuwe berijming, daarvan het 9e vers. De tweede schriftlezing is dus Matthäus 2 en wel de versen 13 tot en met 20. Matthäus 2 vers 13 tot en met 20. Het stukje daaraan voorafgaande is de bekende geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Geschiedenis die de jongens en meisjes in de kerk ook wel zullen kennen. En dan gaat het als volgt verder in vers 13. Toen zij, dat zijn dus die wijzen, toen zij weggetrokken waren... Zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte en blijf aldaar totdat ik het u zeg. Want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. Hij stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte. En daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft toen hij zei, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes zag dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij een hevige toorn en zond bevel om in Bethlehem en het gehele gebied daarvan al de jongens van 2 jaar oud en daar beneden om te brengen. In overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen had uitgevorst. Toen werd vervuld het woord gesproken door de profeet Jeremia, toen hij zeide, een stem is ter Rama gehoord, geween en veel geklaag. Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel des Heren verschijnt in de droom aan Jozef in Egypte en zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder en reis naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Tot zover gemeente ook de tweede schriftlezing. Als antwoord daarop willen we zingen Psalm 56 vers 6. In dit geval ook met toepassing op de kleine Jezus, dat God hem veilig bewaard heeft. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 5. niet laat wij straks het antwoord op de prediking zingen. Schriftberijming 22, de eerste vier versen. Over Jezus die zich vernederd heeft, maar ook weer verhoogd werd. Schriftberijming 22, vers 1 tot en met 4. Tekst voor de prediking van deze middag is uit Matteüs 2, het 15e vers. En daar, dat is in Egypte, en daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Gemeente des Heren, ouderen en jongeren, jongens en meisjes in de kerk, we kunnen van kerst heel duidelijk zeggen dat de hemel toen geopend werd. Ook in figuurlijke zin dat de Zoon van God mens werd, dat Jezus geboren werd. Maar ook heel letterlijk dat toen de herders daar waren in de velden van Efrata, dat de hemel openging en daar een engel kwam in grote hemelse heerlijkheid en hen de boodschap verkondigde dat Jezus geboren was. Maar de hel was evengoed geopend als reactie daarop. Toen God zijn heerlijkheid openbaarde, heeft ook meteen de tegenstander van God de Satan actie ondernomen, omdat hij de geboren verlosser wilde doden. Want Satan wist dat de verlosser zou komen om hem van zijn macht te beroven. Dat was door de Heer al beloofd meteen na de zondeval aan Adam en Eva. Dat de Heer toen al aan hen beloofd had dat er een verlosser zou komen die de kop van de slang en daarachter dan dus de kop van de Satan, de macht van de Satan, de tegenstander van God, zou verbreken, zou vermorzelen. Maar dat de hiel van de verlosser vermorzeld zou worden. De verlosser moest wel lijden dus. Dat alles werd zo in korte woorden door de Heere gezegd, dat alles werd in de loop van het Oude Testament steeds duidelijker en in het Nieuwe Testament helemaal duidelijk geopenbaard hoe die belofte vervuld werd. Maar Satan wist dat ook de verlosser was beloofd en die zou hem verslaan. Dus de Satan doet alles eraan om die verlosser uit te schakelen en wil Jezus meteen na zijn geboorte doden. En dan gebruikt hij daarvoor koning Herodes. Dan moeten we dat goed zien als we zeggen de Satan gebruikt iemand. Dat is niet tegen wil en dank, alsof Herodes dat niet wilde en als een soort marionet bewogen werd door de Satan, zo niet. Herodes was volkomen verantwoordelijk voor wat hij deed. En Herodes had zijn eigen motieven om Jezus te willen doden. Het zal bekend zijn, gemeente, en ook de jongens en meisjes weten dat wel uit de kerstgeschiedenis, dat koning Herodes, dat hij heel wantrouwend was. En toen hij hoorde van de wijzen dat er een koning der Joden geboren was, was het meteen bij hem, koning der Joden, ik ben de koning van Judea, ik ben de koning der Joden. Dus dat kind dat geboren wordt, dat wil mij misschien wel van de troon afstoten. Zoveel wantrouwen was hij ten opzichte van zo'n kleine baby. Maar Herodes wil dan dus ook hem doden. Dat de Satangemeente daarachter zit, dat weten we zonder meer uit alles wat de Bijbel zegt. Heel de wereldgeschiedenis wordt daardoor beheerst, door de strijd tussen God en zijn tegenstander de Satan. Maar we lezen het ook met zoveel woorden nog eens in het boek Openbaring. In Openbaring 12 vers 4. U weet, gemeente, waarschijnlijk wel, het boek Openbaring is niet alleen maar dingen die nog in de toekomst zullen gebeuren. Een groot deel van het boek Openbaring is al lang in vervulling gegaan en is bezig vervuld te worden. Maar ook dingen die al lang gebeurd zijn staan erin. Zo in Openbaring 12 wordt gezegd in dat vierde vers, en de draak, symbool voor de Satan, de draak stond voor de vrouw die baren zou, om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. Daar wordt het ook met zoveel woorden gezegd, dat als de verlosser geboren wordt, de Satan meteen dat kind wil verslinden, wil doden. En daar gebruikt hij dus Herodes voor. Gemeente, voor Jozef en Maria zal dit alles heel onverwachts gekomen zijn. Tot nu toe was alles eigenlijk mooi en heerlijk geweest. De herders waren op bezoek gekomen. Ze hadden verteld uiteraard van de engel die hun de boodschap gebracht had van Jezus geboorte en wat hij erover gezegd had. 40 dagen na Jezus geboorte waren Jozef en Maria met hem naar de tempel in Jeruzalem gegaan. Daar hadden ze de profetie van Simeon gehoord, de lofzang, dat deze geboren heiland tot een licht voor de heidenen zou zijn en tot heerlijkheid voor Israël. Mooie dingen hadden ze daar gehoord. Al is het ook waar dat Simeon tegelijk door de Heilige Geest geleid werd om te profeteren dat er een zwaard door Maria's ziel zou gaan. Dat Maria het zou moeten meemaken dat Jezus zou moeten lijden. Zij zou erbij zijn als Jezus gekruisigd werd. Dat wel. Maar verder toch heerlijke dingen die gezegd werden. En dan teruggekeerd in Bethlehem kwamen de wijzen uit het oosten, mensen van zo ver weg, die speciaal voor Jezus kwamen, goud, wierook en mirre voor hem meebrachten. Alles was heel mooi, heerlijk. En nu dan opeens dit, dat zij hals over kop moeten vluchten uit hun eigen land Israël, waar zij thuis hoorden, waar Jezus toch ook thuis hoorde, en naar Egypte moesten vluchten. Jozef zal dat wel hebben moeten verwerken. Gemeente, zo kan het bij ons ook gaan, dat wij soms heerlijke dingen meemaken, grote blijdschap in het geloof kennen, misschien wel hele goede gezegende kerstdagen hebben gehad, veel gezongen hebben tot eer van God, blijde dagen, mogelijk, hopelijk ook hebben we het zo beleefd. Maar als je dan weer in het gewone leven terugkomt, op je werk of in andere omstandigheden, met allerlei moeiten die daar zijn, of allerlei verdriet dat je in het leven te verwerken hebt, of problemen die er liggen en die maar niet opgelost worden, en wat voor andere moeilijke dingen ook, dan is dat allemaal soms zo'n tegenstelling ten opzichte van de soms heerlijke dingen die je misschien ook wel in het geestelijk leven zo hebt meegemaakt. En dan valt het allemaal weer zo tegen. Dat kan bij ons ook zo makkelijk zo zijn. Gelukkig, gemeente, en dat is iets anders, dat de Heere daarom nog niet verdwenen is. Ook al voelen we dat dan niet altijd en merken we dat niet altijd meteen, al kan de twijfel ook wel eens toeslaan. Maar de Heere heeft beloofd niet alleen in fijne dagen, maar ook in moeilijke dagen nabij te willen zijn en verder te willen helpen. En dat doet hij hier bij Jozef en Maria ook. Hij laat hen niet los en niet in de steek, maar ze moeten wel een moeilijke weg gaan uit Israël vandaan. Als de gemeente deze geschiedenis lezen, misschien dat dan wel bij u en bij jullie ook vragen kunnen opkomen, of misschien dat die vroeger er wel al geweest zijn. Namelijk, ja, als God dan toch in zijn almacht de kleine Jezus beveiligt voor de dood, zoals we zongen, dat hij niet omgebracht wordt, dat hij naar Egypte vlucht, had God dan ook in zijn almacht niet bijvoorbeeld Herodes meteen kunnen laten sterven, dan hadden ze niet hoeven vluchten naar Egypte. En dan zouden ook die kleine jongetjes in Bethlehem daarna niet gedood zijn. Waarom heeft de Heere dat dan niet gedaan? Hij had dat toch ook kunnen voorkomen? Gemeente, zo kunnen er ook in ons persoonlijk leven zulke vragen zijn. Waarom dit of dat? Of ook in het grote wereldgebeuren. Waarom laat God dat allemaal toe? En dan moeten we ook zeggen, de Heere geeft daarop ons ook geen direct antwoord. De Heere geeft ons in zijn woord veel antwoorden. Dingen die hij vindt dat wij nodig hebben om te weten. Maar er zijn ook vragen waar de Heere ons in dit leven geen antwoord op geeft. Geen antwoord tenminste dat ons volledig tevreden stelt. En dat we ook moeten leren om dingen aan de Heere dan over te geven, zonder dat hij op al onze vragen antwoord geeft. De Bijbel maakt het duidelijk dat het bij Gods leiding over de geschiedenis van de wereld hoort, dat hij het toelaat dat de Satan zijn tegenstander veel kwaad kan doen. En dat hij het toelaat dat wij mensen zondigen. En laten we dan meteen daarbij ook maar bedenken dat hij het ook toelaat dat wij zondigen, zonder dat hij meteen ingrijpt en meteen ons straft en meteen daar een einde aan maakt. Laten we daarin ook zien het geduld van God, het langmoedigheid van God met u en jou en mij, dat hij ook als wij zondigen niet meteen maar ingrijpt, maar dat hij langmoedig is, groot van geduld. Hoe dan ook, gemeente, de Heere geeft op die vragen geen afdoende antwoord. Intussen waakt God dus wel over zijn kind, de Heer Jezus, de herder Israël, sluimert nog slaapt, zoals we uit Psalm 121 weten, waarvan we enkele versen zongen. Hij waakt over Jezus en zorgt dat de kleine geboren verlosser, zijn zoon, de vlucht kan nemen naar Egypte en daar veilig zal zijn. En we zien dat Jozef dat ook meteen doet als de Heer hem dat bekend maakt door een engel in een droom hem dat bekend te laten maken. Dan staat hij ook meteen op, midden in de nacht. Er is ook haast bij. Herodes zal snel te werk gaan nu de wijzen eenmaal weg zijn. In de nacht staat hij op, vlucht met Maria en de kleine Jezus naar Egypte. Een zwerveling, een vluchteling, een asielzoeker wordt hij met Maria. En dan is er geen mooie ster die hen de weg wijst, zoals de wijzen uit het oosten, geen licht aan de hemel. Hij moest zich vasthouden aan het woord dat God gesproken had, dat hij naar Egypte moest gaan. Ook daar, gemeente, is weer een les, een voorbeeld voor ons in. Als wij bijvoorbeeld bepaalde plannen maken of beslissingen hebben te nemen in ons leven, misschien ook wel in dit nieuwe jaar. En als we dan vragen of de Heer ons wil leiden, als het goed is, jongeren en ouderen, dan vraag je dat toch ook, Heere, wilt u mij ook leiden in mijn leven? Dan kan het best wel eens zijn dat God soms op een heel bijzondere manier iets duidelijk maakt. Bijzondere aanwijzing geeft voor de weg die we hebben te gaan. Maar heel vaak doet de Heer dat ook niet, als hij dat niet nodig vindt. Dan hebben wij ons eenvoudig te houden aan het woord dat hij gegeven heeft. Dat wordt genoemd een lamp voor onze voeten en een licht op ons levenspad. En hoe meer je thuis raakt in Gods woord en hoe meer je bij het woord van God leeft en persoonlijk de Bijbel leert kennen en lezen enzovoort, hoe makkelijker je ook de weg in het leven gaat vinden. En zo moesten Jozef en Maria ook op dat woord afgaan, zonder dat de Heere allerlei buitengewone dingen ging doen. Zij moesten nu gewoon gehoorzaam zijn aan dat woord en op weg gaan naar Egypte. Het was wel een bijzonder woord, een speciaal woord voor hen, maar dan toch een woord van God dat hun de weg wees. En zo gingen zij op weg naar Egypte. Moesten daar maar zien te komen, moesten daar maar een huis zien te huren, bijvoorbeeld aan eten zien te komen. Allerlei dingen die er ook bij kwamen toen ze daarheen gingen. Het is, gemeente, eigenlijk ook de omgekeerde wereld dat Jezus naar Egypte ging. Israël was uit Egypte uitgeleid. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis, uit het land Egypte hebt uitgeleid, horen we bijna iedere zondag voordat de wet gelezen wordt. En nu wordt de heiland dus teruggebracht, juist uit Israël vandaan, naar Egypte toe, naar Egypte terug. Daarbij kunnen we wel zeggen, het was gelukkig geen diensthuis meer, geen slavenhuis. Er was in Egypte geen farao die er op uit was om de Israëlitische jongetjes te doden. Integendeel, juist in Israël was er iemand op uit om het jongetje, om Jezus te doden. En juist in Egypte waren zij daarvoor veilig. Precies het omgekeerde. Maar toch, hij was daar dan met Maria, een vluchteling, een asielzoeker. De omstandigheden, gemeente, waren inderdaad ook niet erg negatief. Integendeel, in Egypte woonden in die tijd heel veel Joden. Het is ons bekend uit de tijd voor Jezus' geboorte dat er nogal wat Joden geëmigreerd waren naar de omliggende landen om Israël heen, daar in het Midden-Oosten. En vooral in Egypte waren er grote Joodse kolonies. Daar waren synagogen. Jozef kon met Maria ook daar de Heere dienen. Ja, persoonlijk kan dat natuurlijk altijd op iedere plaats. Maar ook in de zin van op de rustdag ook met de gemeente samenkomen in de synagoge. Bovendien hadden ze ook geen geldzorgen. Ze hadden zo'n beetje nagaan. Ze hadden van de wijzen toch goud gekregen. De kleine Jezus, ja, maar zij beheerden dat dan toch als ouders, Jozef en Maria. Een huis huren. Ze hadden de middelen om dat te kunnen doen. Daar had God dus ook voor gezorgd. En daar zien we, gemeente, dat God vaak ook zorgt door middel van gewone dingen. Als het nodig is, kan God ook op een buitengewone manier helpen en doet hij dat soms. Bijvoorbeeld dat Israël in de woestijn is en niet kan werken voor hun eten en geen gewassen kan verbouwen om daarvan te eten. Dan laat God uit de lucht het manna komen om hen toch te eten te geven. Maar als Israël dan eenmaal later in Kanaan is, dan doet God dat niet meer op zo'n bijzondere manier. Dan moeten ze het land bewerken, het vee verzorgen en op die manier aan eten komen. Zo kunnen we zeggen, ook Jozef had de middelen langs die weg, was het toch de zorg van God. Doordat hij nu geld had om een huis te huren en in zijn levensonderhoud te voorzien. Egypte gemeente was voor hen dus echt duidelijk een toevluchtsoord. Het was qua omstandigheden redelijk goed daar. Maar intussen toch een vluchteling en de onzekerheid, hoe lang moeten we nog in Egypte blijven? 2 maanden, 3 maanden, 1 jaar, 3 jaar, dat wisten zij van tevoren niet. De engel had gezegd dat ze daar moesten blijven totdat ik het u zeg, staat er inmiddels in vers 13. Ik met een hoofdletter, de Heere, maar dan door middel van die engel, de boodschap. Ze moesten wachten tot God het zou zeggen dat ze weer uit Egypte moesten terugkeren. Ze wisten dus niet hoe lang. Ook daarvoor, gemeente, kunnen we weer een lijn doortrekken naar onszelf. Wij weten ook van tevoren niet altijd hoe lang wij in een bepaalde situatie moeten blijven. In ons leven kan het ook zo zijn. En misschien zijn er wel onder jongeren of volwassenen die op dit moment zeggen, ja, ik zit in een heel moeilijke situatie, ik weet ook niet hoe dat allemaal verder moet. Dan weet je van tevoren ook niet hoe lang dat duurt, wanneer daar uitkomst komt. Dat kan wel eens moeilijk zijn. Ook Jozef moest hier afwachten. Als we gemeente dan maar vragen, Heere, wilt u mijn leven leiden? Wilt u mij doorhelpen? Het liefst dat ik verlost mag worden uit die ellende. Maar ook als de weg anders is en het blijft voorlopig moeilijk, dat u dan de kracht wil geven om erdoor te komen. Ook in dit nieuwe jaar. Een bekend lied zegt, als ik maar weet dat hier mijn weg door u, Heer, wordt geleid. En dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot u leidt. Dan gaat het inderdaad soms door diepten en hoogten heen. En zo moest Jozef met Maria ook maar afwachten. En dat bleek dan te zijn tot Herodes stierf. Zo staat het in vers 15. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. En uit zichzelf wist hij ook niet wanneer dat was. We lezen in vers 19 dat opnieuw een engel in een droom aan hem verschijnt en hem bekend maakt dat degene die Jezus wilden doden inmiddels gestorven zijn. Namelijk Herodes en zijn medewerkers. En dan komt de tijd om terug te keren uit Egypte naar Israël. En dan zegt Matthäus dus, geleid door de Heilige Geest, dat dit alles gebeurde, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft. Toen die profeet zei, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is dus, gemeente, zoals wij zagen, een tekst uit Hosea 11. Daarom hebben we dat hoofdstuk daar ook bij gelezen, zonder dat we daar nu heel uitvoerig bij stil kunnen staan. Maar even iets over dat hoofdstuk. Als het ook zo begint, Hosea 11. De Heere zegt, toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dan slaat dat, gemeente, dus heel duidelijk op het volk Israël. Dat wordt ook meestal Gods volk genoemd, maar bij uitzondering in deze tekst Gods zoon genoemd of Gods kind genoemd. Mijn zoon heb ik uit Egypte geroepen, heb ik uit Egypte geleid. Dat heeft de Heere gedaan, zegt hij hier, toen Israël, het volk Israël, een kind was. Met andere woorden, toen Israël als volk nog maar net begonnen was Gods volk te worden. Toen het als het ware dus als volk een kind was en nog niet al lang een volk van God was, nog niet volwassen was om zo te zeggen. Toen het een kind was, in Egypte dus, toen heeft God hem lief gehad en uit liefde ook geroepen uit Egypte, uitgeleid uit Egypteland. In vers 3 staat, ik leerde Efraïm, de belangrijkste stam van het 10-stammenrijk van Israël, ik leerde Efraïm lopen, ik nam hem op mijn armen. Dus dat beeld van een klein kind, dat God als vader voor zijn volk zorgde. Op die manier, gemeente, wordt de tekst dus hier bij Hosea bedoeld door de Heere. Mijn zoon, mijn volk Israël, uit Egypte uitgeleid. Matthäus, ook weer onder leiding van de Heilige Geest, past dat dus toe op de Heere Jezus. De Zoon van God in bijzondere zin. De Verlosser, zijn eigen Zoon Christus, heeft God ook uit Egypte geroepen. Daar zie je dus een diepere vervulling van deze tekst. En dat zien we wel vaker in de Bijbel, vooral de profetieën in het Oude Testament. Wanneer worden die vervuld? Dat is soms de vraag. Wanneer wordt dat vervuld? Waar heeft het nou betrekking op? En dan zien we dat dat vaak meer dan één keer in vervulling gaat. Allereerst heeft het dus betrekking op die uitleiding uit Egypte, land van het volk. Maar dan heeft dat dus een diepere vervulling in de Heer Jezus Christus. Zonder dat de profeet Hosea dat op dat moment zo met die woorden bedoelde. En het volk dat zo ook nog niet toen heeft gezien. Toen ging het over het uitgeleid worden uit Egypte. Maar daarom had de Heilige Geest dat inmiddels er wel mee bedoeld. En dat zou in het Nieuwe Testament dus duidelijk naar voren komen. Dat er dus een diepere vervulling nog is van dat woord. In wat met de Heer Jezus Christus gebeurde. Om gemeente nog even ook stil te staan bij Hosea 11 in verband met de vervulling in de Heer Jezus. We zien hier in Hosea 11 heel duidelijk, we hebben dat gelezen, dat dat volk Israël, die zoon van God, dat kind van God, helemaal niet zo gewillig was. Maar dat het juist heel vaak van de Heer afweek en de Heer verliet. Hij riep hen uit Egypte, heeft hen verlost. En er staat er in vers 2, hoe meer men hen riep, des te meer dwaalden zij weg. Aan de Baals, aan andere goden offerden zij. Aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers. En daarom, gemeente, moet Hosea verkondigen dat het volk, het tienstammenrijk dus, in ballingschap in Assyrië zou gaan. Hosea heeft die profetie uitgesproken ongeveer 20 jaar globaal genomen voordat het volk in Assyrië zou worden weggevoerd. Nog later zou dat met het tweestammenrijk Juda gebeuren. Die zouden dan naar Babel weggevoerd worden in de tijd van Nebukadnezar. Maar Hosea moest het dus profeteren ten opzichte van het tienstammenrijk Israël. Dat zou naar Assur, Assyrië, weggevoerd worden. En dat zal ook wel gebeuren. Maar we lezen wel dat het de Heere wel aan het hart gaat. Dat de Heere dat niet graag doet. We lezen bijvoorbeeld in vers 8 dat de Heere zegt, hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U overleveren, Israël. Met andere woorden, de Heere doet dat liever ook niet. En hij zegt dat hij het volk ook niet volkomen zal vernietigen. Nee, hij zal toch niet in toorngloed komen die alles verteert. Het is evengoed nog wel erg genoeg dat het in ballingschap ging. Het was zo verzonken in afgoderij in die paar honderd jaar dat ze nu in het beloofde land waren en altijd maar weer afgoden gingen dienen. Het was nu wel voor de Heere de maat vol. Het ging in ballingschap. Maar allen die zich toch alsnog tot de Heere bekeerden, mochten wel behouden worden. Maar het volk als geheel bleef de afgoden, de Baals dienen, ging in ballingschap. En er is maar een klein deel teruggekeerd. Maar het neemt niet weg, de Heere tempert om zo te zeggen zijn toorn. Het oordeel gaat wel door, maar de Heere doet het niet graag. En hij zal toch Israël niet geheel wegdoen en ook later Juda niet. Uit Babel zijn er nog veel meer teruggekeerd van de tweestammenrijk, met daarbij ook wel in de rand enkele van de 10 stammen, zodat toch weer alle 12 stammen in Israël teruggekeerd zijn. We lezen in het Nieuwe Testament dat bijvoorbeeld Anna de profetes uit de stam Aser was. Paulus was uit de stam Benjamin. Uit alle stammen zijn er teruggekeerd. Gelukkig, dat wel, maar intussen was het oordeel ernstig genoeg. Maar als we, gemeente, dat dan vergelijken met de Heer Jezus Christus en de vervulling in hem, dan zien we dus dat die Zoon van God die hij toen uit Egypte geroepen heeft met Jozef en Maria, dat dat een zoon was die wel gehoorzaam was aan hem, aan God de Vader, die heel zijn leven God wel zou gehoorzamen en lief hebben van harte. We zien dat de Heer Jezus hier als het ware overdoet wat Israël verkeerd gedaan had. dat de uittocht als het ware opnieuw overgedaan moet worden door hem. God had die zoon Israël geroepen uit Egypte, maar die zoon bleek steeds weer af te dwalen, ongehoorzaam te zijn. En nu geeft God zelf een plaatsvervanger. Iemand die in plaats van zondaren, in plaats ook van het afvallige Israël, hem wel gehoorzaam is. God roept nu een zoon uit Egypte vandaan, die in tegenstelling tot alle anderen zonder zonde is. En geheel en al er is voor God de Vader om tot zijn eer te leven en hem te gehoorzamen. Dat is gemeente het verband tussen die tekst in Hosea en hier deze tekst in Matthäus 2. Op die manier wordt het vervuld en zo is ook deze tekst weer een evangelie, een blijde boodschap. Namelijk dat Gods Zoon onze plaats heeft willen innemen. En daar gaat het toch in het evangelie altijd om, ook in het kerstevangelie, dat Jezus moest komen om onze zonden te verzoenen. Want wij zijn niet beter dan Israël. Als het goed is leren we onszelf toch ook zo kennen, dat we toch ook geneigd zijn om maar onze eigen wegen te gaan. We zullen niet zo gauw knielen voor een beeldje van de Baal, in die zin niet letterlijk afgoden dienen. Maar jongeren en ouderen, hoe vaak gaan wij toch niet onze eigen wegen, zijn we tenminste daartoe geneigd, in plaats van Gods weg te gaan, hem lief te hebben, hem te volgen, hem te gehoorzamen? Gelukkig mag dat en kan dat veranderen, als het goed is, is dat veranderd, door de genade van God. Maar van nature hebben we die neiging net zo goed als Israël, evengoed ongehoorzame kinderen. En als we dan inderdaad door Gods genade toch andere mensen geworden zijn, kind van God geworden zijn en ons leven wel is gericht op het volgen van de Here, dan nog komt er in dit leven nooit een dag dat we kunnen zeggen, ja, nu ben ik zover, nu ben ik volmaakt. Dat kon alleen de Heer Jezus Christus zeggen. Die was altijd gehoorzaam, de enige die zo op die manier als Zoon van God de plaats van anderen kon innemen en onze zonden kon verzoenen. En daarom als de Heer Jezus uit Egypte naar Kanaan gaat, dan is het niet zoals Israël dat je dan in een fijn land komt. Overvloeiende van melk en honing, zo had God het laten zeggen. Daar keek Israël naar uit. In Kanaan, een land vloeiend van melk en honing. Maar als Jezus uit Egypte naar Kanaan gaat, dan is het om daar te lijden en te sterven. En om de zonden te verzoenen en onze plaats in te nemen. Heel anders. En dat nam de Heer Jezus Christus nu heel gewillig op zich. Uit liefde tot ons, uit liefde tot de zondaren, heeft Hij dit alles willen doen. Broeders en zusters, jongeren, als wij hier nog niet uit leven, uit die genade en verzoening met God, dan komt ook vanuit dit evangelie weer de boodschap naar ons toe. Laat u dan met God verzoenen. Zoek de Heere dan nog terwijl hij zich graag laat vinden in zijn genade. Zoals hij moeite had het oordeel te voltrekken aan Israël, zo is het nog steeds dat de Heere er geen vreugde in heeft dat een mens verloren gaat. Hij heeft er vreugde in dat een mens zich bekeert tot hem en behouden wordt. Zo lezen we dat bij meerdere profeten, ook Ezechiël zegt het bijna letterlijk met die woorden die ik zojuist noemde, dat de Heere daarbij Ezechiël zegt, ik heb er geen lust in, geen vreugde in, dat een zondaar zal sterven, maar ik heb er vreugde in, dat een zondaar zich zal bekeren en zal leven. Uiteindelijk niet verloren zal gaan, maar voor eeuwig behouden zal worden. Daar heeft God vreugde in. Met dat doel heeft hij Jezus gezonden. Met dat doel is hij in de kerstnacht gekomen, dat wij behouden zullen worden door hem. Hij is de weg tot de Vader, heeft het ook gezegd. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar door hem komen we dan ook tot de Vader. Gemeente, niet voor niets wordt het ook met kerst weer verkondigd. Jezus als de enige weg tot de Vader. Maar dan ook de betrouwbare weg. Wie dan ook tot de Heer Jezus komt. Wie dan ook tot hem komt. En zegt, laat ook mij met u, o God, verzoend mogen worden. Langs die weg, door het verzoenend lijden en sterven van Christus. Wil ook mij genadig zijn. Wie zo de toevlucht tot Christus neemt, die mag ook weten niet te vergeefs bij God aan te kloppen. En ook als kind van God zijnde, de vergeving van de zonden die we steeds weer nodig hebben. Altijd weer is God bereid om genadig te zijn en zonden te vergeven. Christus heeft het ook later gezegd. Als hij predikt onder het volk, dat wie tot hem komt, die zal hij ook geenszins uitwerpen. Dit is de weg door Christus, pleitend op zijn verzoenende sterven, biddend om genade, zo tot de Vader komen en behouden mogen worden voor eeuwig, maar ook in dit leven zijn hulp mogen ontvangen door alle omstandigheden heen. Amen. Laten we nu samen de Heere danken en bidden. Heere, almachtige God en barmhartige Vader, we zeggen u dank voor uw woord dat u ons gegeven hebt, als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Heere, u hebt in de tijd aan Jozef een bijzondere boodschap gegeven. Uw woord op een bijzondere manier, gesproken door een engel in de droom. Maar bedank u, Heere, dat uw woord, zoals u dat in de Bijbel gegeven hebt, even zeker en vast is en even betrouwbaar is als dat woord. En dat u door dat woord ons leven ook wilt leiden. Heere, geeft u dat we dat woord ook steeds meer mogen leren kennen, mogen leren toepassen in ons eigen leven. Wilt u daarvoor dan ook gebruiken, alle verkondiging van uw woord op de zondagen, alle bijbelstudie in verband met van verenigingen en bijbelkringen, alle persoonlijk lezen van de Bijbel voor onszelf. Heere, laat zo uw woord ons mogen zijn een lamp en een licht op ons levenspad, ook in dit pas begonnen jaar. En Heere, dan zeggen wij u dank dat de kern van de boodschap van uw woord mag zijn datgene wat u in de Heere Jezus Christus hebt gedaan, in hem doet en zult doen. We danken u, Heere, dat ook in het Oude Testament er al zoveel door u, door de profeten, is voorzegd over hem en vervuld is toen u dat bijzondere wonder deed dat uw Zoon, één met u de Vader, God uit God, dat hij mens geworden is. We kunnen het nooit begrijpen, Heer, met ons verstand hoe dat kan. God en mens tegelijk. Maar we kunnen u alleen maar aanbidden voor dat grote wonder. En al wat daarop gevolgd is, zijn verzoenend lijden en sterven aan het kruis, en dat hij zo de poort van het paradijs weer voor ons geopend heeft. Heren, wij die door onze zonden buiten het paradijs kwamen te staan, wij die ook door onze eigen zonden niet meer verdiend zouden hebben dat u naar ons zou omzien, leer ons dat ook in te zien en te belijden aan u. Maar Heren, uit louter genade hebt u uw Zoon willen geven. Uit louter genade wilt u zondaars toch behouden. En bedank u, Heren, dat u die boodschap altijd weer laat verkondigen, ook binnen de kerkmuren, dat mensen die u nog niet kennen tot levend geloof, tot bekering mogen komen, maar ook buiten de kerkmuren. En wilt u zegenen het evangelisatie- en zendingswerk, dat nog velen ook mogen horen van deze boodschap van Christus, dat velen nog tot u mogen komen, de grote schare vol mag worden van allen die behouden worden, en eens u zullen eren en prijzen voor de troon en na de wederkomst ook op de nieuwe aarde zullen zijn. Heer, we zeggen u dank voor al die beloften die u in uw woord gegeven hebt. Heerlijke dingen. Maar als wij, Heere, morgen misschien weer zijn ergens op ons werk of ergens anders of thuis waar het heel moeilijk is, wat allemaal voor ons niet zo heerlijk aanvoelt, juist in tegendeel soms grote zorgen zijn. We vragen van u, Heere, wilt u ook dan met ons zijn? Wilt u dan ook laten merken op uw tijd dat u nabij bent? Leer ons door het geloof daaraan vast te houden, ook als we het niet altijd merken of voelen of zien. Maar geeft u, Heere, dat we toch ook mogen ervaren, steeds weer op uw tijd, dat u een God van nabij zijt, dat u door alle omstandigheden door wilt helpen. Heere, wilt u zo ons leiden? We danken u dat het niet te vergeefs is om uw hulp te mogen zoeken in alle omstandigheden. Wilt u dan ook met een ieder van ons gaan, Heere, in gezondheid en in ziekte? Als we oud geworden zijn of midden in het leven staan, als we jong zijn en de jongens en meisjes in de kerk morgen weer naar school gaan, als de jongeren weer binnenkort ook hun studie oppakken en anderen weer gaan werken, we bidden van u, Heere, wil in alle omstandigheden ons uitgenade God van nabij zijn. Wil dat geven aan ons persoonlijk, wil het schenken ook aan de gemeente tezamen. Wil een ieder zegenen, Heere, die ook in de Zuidhoven gemeente zijn en haar taak en plaats heeft, kosters, organisten, alle andere taken die er zijn, met name genoemde functies of gewoon als gemeentelid, dat we tot zegen voor elkaar mogen zijn. Bid u het in het bijzonder, Heere, voor hen die ambtelijk verantwoordelijk zijn voor de gemeente, de ouderlingen en de diakenen in hun werk, de kerkraad tezamen. Bid u in het bijzonder ook voor dominee Van de Heuvel, die u aan deze gemeente verbonden hebt, dat u hem tot zegen wilt stellen, ook in al het werk dat hij in de gemeente mag doen. Wil hem daarvoor ook alle kracht en gezondheid geven en wijsheid die hij nodig heeft voor zijn werk. Gedenkt u hem en zijn vrouw in uw genade en allen die hem lief zijn. Heren, mogen we elkaar zo aan u opdragen. Hoor ons dan uit genade. Om Christus wil alleen, op grond van zijn verzoenend werk, dat eens voor altijd volbracht is. Amen.
Geef
Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven voor de Heer en zijn dienst te geven. Daarna willen we zingen gezang 147, de versen 1 en 4. Looft God, gij christenen, maakt hem groot in zijn verheven troon. En hij ruilt met ons op vreemde wijs, dat hij onze zonden nam en wij daarom rechtvaardig mogen zijn in hem. Hij ruilt met ons op vreemde wijs. En dan straks na de geloofsbelijdenis het zesde vers. En nu ontsluit hij weer de poort van het schone paradijs. Gezang 147, vers 1 en 4 en straks vers 6. Gemeente, laten wij dan ons geloof belijden vanavond met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke, dat is algemene, en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Verheft dan uw harten tot de Heere, ontvangt zijn zegen en gaat dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.